Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
BNR Nieuwsradio. CryptoCast. Herbert Blankenstein.
Welkom in de CryptoCast. Vandaag, de Amerikaanse Bitcoin Spot ETF's zijn 5 weken oud. Zijn ze intussen een succes? En hoe staat het ervoor met soortgelijke producten voor Ethereum? En de rechtszaak tussen de Cryptocurrency Open Patent Alliance enerzijds en Craig Wright anderzijds nadert zijn ontknoping. Dit is CryptoCast 312 met mijn co-host Daniel Mol. Hoi.
Goedemiddag, Herbert.
Redacteur bij CryptoCast en BNR Digitaal. We geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Ja, die Bitcoin Spot ETF's, Daniel, die zijn nu een maand en 1 week oud. Hoe doen ze het eigenlijk? En is die goedkeuring van soortgelijke dingen voor Ethereum eigenlijk intussen een formaliteit? Laten we het eerst even hebben over het succes.
Zeker. Ja, nou, het gaat eigenlijk hartstikke goed. Ik durf wel voorzichtig inmiddels de conclusie te trekken dat ze echt een succes zijn geworden. Gisteren was de Amerikaanse markt dicht, want het was President's Day. Dus we moeten het met cijfers van vorige week doen.
Ja.
Nou, de afgelopen 16 dagen waren groen, dus dat betekent dat er meer instroom was dan uitstroom bij de ETF's.
Kalenderdagen of handelsdagen?
Handelsdagen.
Handelsdagen.
En dan hebben we het dus over honderden miljoenen per dag die dus netto instromen.
Ja.
Dat is heel bijzonder al. Nou ja, je kan ook een beetje de vergelijken met ETF's die we al kennen. De Bitcoin ETF's en dan vooral die van BlackRock, iBit heet die. Die kan zich echt meten met de grootste ETF's ter wereld. Dus dat zijn dan echt de belangrijke S&P 500 trackers, de belangrijkste Nasdaq tracker. Een andere leuke vergelijking die ik ook al in de CryptoCast hier heb gemaakt is de vergelijking met GLD. Dat is de populairste goud ETF. En overigens ook de allereerste ETF ooit op de Amerikaanse markt. Het duurde 2 jaar voordat die op het punt staat waar de BlackRock ETF nu staat. Qua instroom van kapitaal.
Na 16 handelsdagen.
Ja, nou, ietsje meer nog. Maar inderdaad, precies dat. Nou ja, er zijn allerlei dingen die je nog kan zeggen. Inflatie, het is 20 jaar oud, de ETF.
Ja, en Grayscale liep leeg in de andere ETF's.
Daar is ook wat voor te zeggen. Dus, maar als je alles bij elkaar optelt, is het toch wel echt een heel bijzondere lancering. En dat zien ook de analisten van Bloomberg bijvoorbeeld, zien dat ook echt. Ja.
Ja, en je hebt het ook in de koers gemerkt, hè?
Zeker.
Dus daar gaan we vanuit.
Zeker. Ja, nee, de Bert Slachter zou er misschien zo nog wel iets over kunnen zeggen. Maar het versterkt elkaar ook, hè. Dus de koers van Bitcoin stijgt, dan wordt het ook aantrekkelijker om die ETF te gaan kopen. Meer kopers krijg je als de koers stijgt.
Zeker. Je noemde BlackRock al. De andere winnaar is Fidelity.
Ja.
Is er een ranglijst te maken?
Nou ja, BlackRock is dus echt wel de grote winnaar. Heel lang was het een beetje een tweestrijd, leek het. Nou, BlackRock die heeft nu 5,4 miljard ongeveer in de kluis aan Bitcoin. Fidelity volgt met 3,7 miljard. Dus daar zit wel echt verschil in. Daarna heb je ARK en Bitwise die ongeveer ook nog 1 miljard in kluis hebben. En dan zijn er wat minder succesvolle aanbieders.
Ja.
En het is toch wel opvallend dat niet dat BlackRock en Fidelity de grootste zijn, want dat zijn twee grote Wall Street reuzen. Maar ook dat zij de bevestiging krijgen dat ze niet op een dood paard hebben zitten gokken. Dat Bitcoin echt een hele slimme, goede keuze voor.
Daar zat echt brood in.
Die partij is geweest. Ja, en het levert gewoon keihard dollars op, vooral voor die partijen.
Ja, dan noemde ik Grayscale al. Daar lopen de klanten massaal weg. Is die uitstroom intussen een beetje tot staan gekomen?
Ja, nou die kalft wat af, zeg maar. Dat neemt langzaam af. In totaal is er 7 miljard uit dat fonds weggelopen. Heeft verschillende redenen. Nou ja, Grayscale begon al met een flinke kapitaal door hun verleden. Ze hanteren nu een heel hoge fee. Dus er zullen veel mensen zijn die zoiets hebben van ja, ik ga niet voor 1,5% per jaar in dat fonds blijven zitten als ik voor 20 basispunten bij BlackRock onder de pannen kan zijn.
Ja.
En heel veel grote partijen, bijvoorbeeld FTX, die hadden ook heel veel aandelen in dat Grayscale fonds. FTX,
Genesis.
Precies, daar kom ik zo op.
Oh,
FTX heeft voor een miljard aan aandelen geliquideerd. En Genesis inderdaad deze week 1,6 miljard aan GBTC aandelen verkocht. Dat is wel opvallend. Het zou de Bitcoin-prijs waarschijnlijk niet heel veel onder druk gaan zetten. Want het is best interessant. De schuldeisers van Genesis die willen eigenlijk hun bitcoins terug. En niet zozeer de dollarwaarde van die bitcoins. We hebben het vaker over hier. Als er partijen failliet gaan, die krijgen, dan krijg je een hoop dollars terug. Terwijl je veel liever je bitcoin had willen.
Of de terugbetalingen van Mt. Gox.
Precies, ja. Er zijn allerlei voorbeelden te bedenken. Ja. Dus kijk, voor de bitcoinprijs is het niet zo'n issue. Niet zo'n neerwaartse druk. Alleen als je het hebt over de uitstroom bij Grayscale. 7 miljard is dat toch wel echt veel. Is meer dan bijvoorbeeld er nu in het BlackRock fonds.
Ja, je vraagt je wel af, heeft Grayscale dit niet voorzien?
Ik denk dat ze dit wel hebben voorzien, maar dat ze er niet zo'n probleem van maken. Want ze hebben ongeveer nog steeds 24 miljard assets under management. Dat is bijna 5 keer zoveel als BlackRock nu. En daar rekenen ze 1,5% per jaar over. Dus tel maar uit je winst. Ja. Het is geen vreselijke verdienmodel om te hebben.
Nee, maar waarom wilden ze per se ETF worden? Want dat heeft klanten in de gelegenheid gesteld om weg te lopen.
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk om meer liquide producten te kunnen aanbieden. En als je dat in dat oude fonds was dat eigenlijk helemaal geen brood meer. Daar liep de discount heel erg op of de premium heel erg op. Het was eigenlijk een product dat alleen werkte in het vacuüm wat ze zelf hadden gecreëerd, als het ware.
Maar gaat Grayscale zijn tarief nog verlagen, denk je? Want op deze manier krijgen ze geen nieuwe klant binnen.
Nou ja, ik denk het niet. Als ik het een beetje kan inschatten, en ik ben geen ETF-analist en ook geen expert op dit gebied, maar zij hebben dus 24 miljard bitcoin nog in de kluis liggen daar, waar ze dus die relatief hoge fee over rekenen. En er is voor veel verkopers, die blijven liever zitten, omdat je anders belasting moet betalen, in veel gevallen. Dan is het...
Het blijft een pinautomaat.
Dan is het de keuze PCG. Of ik betaal die 1,5% of ik betaal 30% belasting over wat ik eruit haal. Weet je? Dat is een beetje een oneerlijke keuze. Dus ja, veel mensen zitten vast tussen aanhalingstekens. En als je niet hoeft te liquideren, dan kan je maar beter blijven zitten. En dan inderdaad 1,5% is heel veel geld.
Ja, dus grotendeels komen ze ermee weg. Laten we het dan even hebben over mogelijke nieuwe ETF's. Want Ethereum, daar willen ook een hele hoop BlackRock's en consorten een ETF over beginnen. Wie zijn daar in de race, behalve BlackRock dus?
Van Eck kennen we ook van de Bitcoin ETF. ARK, ook Bitcoin. Eigenlijk dit hele raadje. Fidelity, Grayscale natuurlijk weer. Die hadden al dat fonds. Zelfde constructie, min of meer.
Ja.
Invesco. Daar kwam er deze week overigens nog eentje bij. Franklin Templeton. Is een stokoude vermogensbeheerder. Een van de oudste van Amerika. Heeft ook een Bitcoin ETF. Die viel heel erg tegen in populariteit. Ze hadden heel lage kosten. Maar eigenlijk wilde niemand daar instappen. Dus ze gaan dat nu ook bij Ethereum proberen. Dus het is eigenlijk een lijstje wat we kennen met ook dezelfde grote namen.
Ja, en is dat nu een formaliteit dat die Ethereum ETF's er komen? Want waarom zou dat wel met Bitcoin mogen en niet met Ether?
Ik zou niet zeggen dat het een formaliteit is. Ik denk dat we wel kunnen stellen, Bitcoin heeft toch een beetje de weg vrijgemaakt met jarenlange juridische strijd voor Ethereum om hetzelfde te doen. Het is een lastig verhaal hoor. Volgens de experts van Bloomberg is het ongeveer 60% kans dat die wordt goedgekeurd. Andere experts zeggen 50-50. Het is geen zekerheidje. En de SEC lijkt een beetje dezelfde strategie te hanteren als bij Bitcoin. Namelijk uitstellen tot het echt niet meer kan. En is misschien dat de SEC ooit een keer iets gaat vinden wat ze wel als reden kunnen aanvoeren om de boel af te keuren.
Want het argument waardoor eigenlijk de weg vrij is gemaakt voor de Bitcoin ETF's, dat was, hey jongens, er zijn al Bitcoin Futures ETF's. Dus SEC, waar maak je je druk om? En dat geldt ook voor Ether.
Ja, dat kwam uit die Grayscale rechtszaak die toen is gevoerd door Grayscale zelf.
Ja.
Dat was eigenlijk inderdaad de nagel in de doodskist van de SEC. Toen konden ze echt niet meer eromheen. Toen hadden ze zichzelf in de hoek geverfd. En inderdaad, diezelfde situatie bestaat bij Ethereum. Alleen de SEC heeft nog heel veel ruimte om uit te stellen. Want uiteindelijk, de definitieve deadline is er nog niet. En Ethereum is natuurlijk ook wel een iets ander soort product als Bitcoin. Staking, om maar iets te noemen, dat is toch een heel andere constructie dan bij Bitcoin.
Ja, Dus... Is het een security? En zo ja, wat heeft dat dan voor gevolgen hiervoor?
Precies, ja. Dus er zijn nog allerlei beren op de weg. Ik durf nog niet met zekerheid te zeggen dat we hem echt gaan krijgen.
Nee. Is er een deadline?
23 mei is in ieder geval de datum waar nu iedereen een beetje naar kijkt. Dat heeft te maken met het feit dat de SEC tegenwoordig zich ook bezighoudt met dat er een soort eerlijke lancering moet zijn. Dat doet ons een beetje terugdenken aan de Bitcoin Futures ETF's. Toen ging die van ProShares ging als eerste van start. En die werd gelijk de grootste. En toen daarna, iedereen die daarna nog werd goedgekeurd, die was eigenlijk net kansloos.
Ja.
Bij de Bitcoin ETF's, bij de spot ETF's moet ik zeggen, hebben ze dat dus 11 of 10 fondsen tegelijk laten lanceren. En toen ontstond er een soort eerlijke race tussen aanleidingstekens. Nou, dat willen ze, is de gedachte bij Ethereum dan misschien weer doen. En dan is de eerste datum 23 mei. Ja. Maar mijn gevoel zegt, ik denk dat ze het nog eventjes gaan uitstellen. Maar dat,
okay,
dat is mijn water.
Cliffhanger. Goed, tijd om naar Bert Slachter te gaan. Analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Hallo Bert.
Goeiedag Herbert.
Hoi. De koers was vorige week rond de $50,000. Intussen is het eigenlijk alweer, 6 dagen eigenlijk, $52,000 met wat plusjes en minnetjes. Gaat de grote golf en de grote hype onder het grote publiek nu nog komen of niet?
Ja, ik mocht wat data analyseren van exchanges en brokers. En daar zien we dat de instroom van kapitaal nu merendeels komt van bestaande cryptobeleggers die hun positie uitbreiden. Er zijn wel nieuwe beleggers, maar het gaat nog niet om de aantallen en de massaliteit die we in 2017, 2021 zagen in het turbulente gedeelte van de boelmarkt. En in die vorige twee boelmarkten van Bitcoin kwam dat ook eigenlijk pas op gang toen we rond de voorgaande all-time high zaten. Dus in 2021 was dat $20,000, dat was namelijk de all-time high van 2017. En pas daarna zag je echt die hype en die manie op gang komen. En daar volgde ook nog een verdrievoudiging van de koers daarna, hè, naar 69.000. En dat stuk, ja, dat is het punt dat de grote instroom, hè, dus als je achteraf terugkijkt van wanneer is nou de enorme toename geweest van het aantal cryptobeleggers, dat is in die fase geweest. En mijn indruk is dat in deze fase vooral beleggers instappen die al een tijd goed over na hebben gedacht, die de dynamiek van de markt begrijpen en die eigenlijk in de soort van de luwte nu het ontbreken nog van de hype en de FOMO nu een positie innemen.
Ja, en tot nu toe noemde jij $49,000 als een soort kantelpunt, een waterscheiding. Zitten we nu alweer een kleine week boven. Is dat... een teken voor verdere stijging?
Ja, ik denk het wel. Kijk, tussen 48.000 en 49.000... er lagen een aantal belangrijke prijsniveaus. Zitten we nu riant boven, en ook al meer dan een week. Ja, dat kunnen we niet anders duiden dan positief. Kijk, het is wel onwaarschijnlijk dat de koers nu in één rechte lijn naar boven naar de vorige recordkoers van $69,000 gaat. Maar er zijn niet heel veel obstakels meer. Kijk, de drijvende kracht is toch wel die instroom van de Amerikaanse spot ETF's. Alleen al vorige week ging het om 40.000 bitcoin die daar ingestroomd is. Dat is meer dan $2 miljard. Ja, kijk, als dat gewoon zo doorgaat, dan liggen hogere koersen voor de hand. Nee, dat is niet anders.
Ja, nou is die stroom niet echt tot stilstand gekomen, maar de koers is dat wel. Die staat nu al gewoon 6 dagen geparkeerd op 52.000. Hoe kan dat?
Ja, waarvan 3 dagen dus de beurs die dicht is. Hè. Dat vergeten we als cryptomarkt analisten nog wel eens of beleggers. Dat gaat 24/7 door. En die ETF's die zijn gewoon gebonden aan de handelsdagen. Dus voor een gedeelte is dat niet gek. Maar ook als de beurs open was geweest, had dat kunnen gebeuren. Kijk, op termijn van dagen kunnen er allerlei andere krachten groter zijn. Hè. Macro-economische krachten of beleggers die winst nemen op een bepaalde koers. Nou ja, van beide heb je denk ik nu... Is nu sprake. Hè. Vorige week hadden we best wat macro-economische data die binnenkwam, die ook op de beurs bijvoorbeeld voor een reactie zorgde. En ik denk ook dat koers boven de $50,000 voor allerlei groepen beleggers toch een moment is om wat winst te nemen. En zelfs nog voor een bepaalde groep, de groep die namelijk op de top ingestapt is, is dit misschien het punt dat ze zonder veel verlies kunnen uitstappen.
Ja, Laten we eens even kijken naar de macro-economische cijfers. Zijn er op dit moment, want misschien valt het in het niet bij die instroom bij de ETF's, maar zijn er op dit moment nog inflatiecijfers of rentetarieven waar we ons zorgen over moeten maken?
Ja, nou, er is wel wat meer onrust dan het afgelopen half jaar. We hebben best wel een rustig half jaar achter de rug wat monetair beleid of de zorgen daarover betreft. Het gaat nu eigenlijk allemaal voor de markt om de vraag of de inflatie voldoende daalt om een aantal renteverlagingen dit jaar te rechtvaardigen. Dat is eigenlijk waar de markt op anticipeerde. En een gedeelte van die renteverlaging is inmiddels weer uitgeprijsd. Dus de markt houdt even geen rekening meer mee. Nou, deze week publiceert de Amerikaanse Centrale Bank de notulen van de vorige vergadering. En daar staan misschien aanwijzingen in over hoe zij hierover denken, hoe ze erover redeneren, welke inflatiecijfers ze naar kijken. Ook krijgen we deze week wat cijfers over de Amerikaanse productie en de werkgelegenheid. Ja, zijn die nou heel sterk? Dan kunnen beleggers dat interpreteren als een aanwijzing dat de inflatie hoog blijft. Als de economie sterk is, dan kan dus vraag sterk, kan de inflatie hoog blijven. Ja. Dus ja, je ziet wel wat meer onrust, wat meer gespannenheid over ja, hoe gaat dat monetair beleid dit jaar nou uitpakken? Ja, ik verwacht eigenlijk dat we pas eind maart bij de volgende vergadering van de Fed pas echt meer duidelijkheid krijgen. Dus ja, het kan best zijn de komende weken dat we nog wat wispelturigheid zien op de financiële markten.
Ja, nog wat ruis bij het signaal waar we het over hebben gehad. Dankjewel.
Exact.
Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Wij gaan hier verder in de studio, Daniel Mol en ik, met de rechtszaak tussen de COPA, de Cryptocurrency Open Patent Alliance, en Craig Wright, de man die pretendeert Satoshi Nakamoto te zijn. Gaat zijn derde week in, die rechtszaak. COPA wil aantonen dat Craig Wright niet Satoshi is, de nog altijd anonieme bedenker van Bitcoin. Oké, dus dat is de inzet van die rechtszaak, Daniel.
Ja, en de COPA, dat is goed om te vertellen, is een initiatief van Jack Dorsey, Twitter-oprichter.
Ja.
En die is opgericht eigenlijk om figuren als Craig Wright, maar eigenlijk hebben we het vooral over Craig Wright zelf,
dit moment wel,
een halt toe te roepen. En zij willen dus inderdaad aantonen, jongens, hij is niet Satoshi Nakamoto. Hij kan ook geen copyright claimen over het Bitcoin whitepaper. Want als hij dat wel heeft, dan kan er eigenlijk niet meer ontwikkeld worden. Daar komen we zo wel op. En die Craig Wright is ook een heel vervelende man. Want omdat hij zelf claimt Satoshi Nakamoto te zijn, begint hij om de haverklap allerlei rechtszaken om Bitcoin ontwikkelaars kwijt dwars te zitten om zijn eigen token. Dat is namelijk Bitcoin SV. Een soort Bitcoin clone, maar dan slecht. Eigenlijk in een goed daglicht te zetten. Nou, het is een heel vervelend verhaal. En dit moet een einde maken aan al die vervelende
al die pretenties van hem. Juist. Ja, we hebben vooral bewijzen gezien die tot nu toe in die rechtszaak die door Craig Wright zijn aangevoerd. En pogingen van COPA om uit te leggen waarom die bewijzen niks zouden bewijzen.
Ja, nou ja, keer op keer laat het maar zien hoe klungelig deze Craig Wright is. En dat hij eigenlijk, ja, er zijn zoveel verschillende momenten die we nu al kunnen aanwijzen waarin duidelijk wordt dat hij geen Satoshi Nakamoto is.
Noem eens wat.
Ook in deze rechtszaak, en dat heeft hij in het verleden ook weer gedaan, praat hij heel veel over Satoshi Nakamoto in de derde persoon. Nou ja, als jij zeker weet, klopt, zeg maar in de diepste van je vezels, zijn bekend maar ooit, weet dat jij Satoshi Nakamoto bent, dan is dat gewoon ik. Dan is dat de normaalste zaak van de wereld. Maar hij heeft het steeds over toen hij schreef, toen hij dit zei. Oeps, nee, ja. Ik bedoel ik.
Het omgekeerde heeft hij ook een keer gedaan. Dus hij van, ja, toen ik het whitepaper las, toen ik het schreef.
Ja, nou ja, dat soort waanzin. En constant dat soort bewijzen die dan helemaal in het water vallen, omdat hij zo klungelig en zo idioot is eigenlijk.
Ja, maar bewijzen dat hij het niet is, die zijn moeilijk te geven. Hè? Die komen ook niet voorbij.
Nee, precies. Ja, dat is, ik bedoel, bewijs maar is dat ik niet de Amsterdam.
Dat jij niet Satoshi bent.
Precies, ja. Dat
kan ik ook niet.
Ja, precies. Ja, heel jammer is dat, Herbert.
Ja.
Nee, inderdaad. En COPA is dus vooral eigenlijk bezig met het debunken van het bewijs van Craig Wright, dat hij documenten heeft gefalsificeerd, dat hij inderdaad, dat er inconsistenties zitten in zijn verhaal die eigenlijk heel, heel veelzeggend zijn. En dat is een beetje waar die rechtszaak nu om gaat.
Ja.
En er zijn er ook nog getuigen.
Precies, getuigen. Want wie waren daar de meest opvallende van?
Nou ja, Craig Wright voert allemaal mensen op die hem al langer kennen. Daar heb ik zo een heel leuk voorbeeld van. Ik heb er al zin in om het te vertellen. Maar oud-zakenpartners, familieleden, zijn neef, zijn zus. En COPA kiest vooral voor oud-Bitcoin-ontwikkelaars. Dus mensen die dan Craig Wright echt hebben moeten kennen als hij daar vanaf het begin betrokken bij is. In ieder geval moeten hebben gezien wat voor man dat was. Ik heb laatst het boek van Aaron van Weerdum zitten lezen. De Genesis boek over de voorgeschiedenis van Bitcoin. Nou, de figuren die toen al met Bitcoin bezig waren, die dus een beetje in de kring van Satoshi Nakamoto zaten. Ja, de Craig Wright zat daar niet bij.
Nee, die kennen we allemaal wel. Hè? Ja, dat zijn bekende precies. groepen en zo.
En ja. die zeggen eigenlijk ook allemaal dat Craig Wright onzin praat. Dus ja, dat is... Ja,
ja maar getuigen.
Ja, nou ja, die variëren nog zeg maar tussen een beetje redelijk zinnige bijdragen die toch bewijzen dat het een inconsistent verhaal is van Craig Wright en dat de een zegt dit en de ander zegt dat en dat niet helemaal klopt. Maar ik wil even de speciale aandacht voor de zus van Craig Wright. Die belde namelijk ook in naar de rechtszaal in Londen.
Vanuit Australië neem ik
aan. Ja, en ja. zij concludeert dat Craig Wright inderdaad wel eens Satoshi had kunnen zijn. Want hij was vroeger al erg geïnteresseerd in Japanse vechtsport. Nou ja, Satoshi is een Japanse naam, dus dat is heel logisch.
Ja.
En hij heeft een keer tegen zijn opa gezegd dat hij de wereld op een dag zou gaan veranderen. Nou, dat kan ook zomaar. En als bewijs daarvoor dan krijgt ze dus vragen vanuit de rechtbank. En dan komt het verhaal dus naar voren dat deze Craig Wright zichzelf als een ninja had verkleed in het park. Dus een soort Japanse strijder. En met een zwaard aan de gang was en aan het oefenen. En daardoor was die naam van Satoshi Nakamoto een logische keuze. Zijn zus die schrok zich dood, die ging snel naar huis. En later bleek dat die ninja in dat park dus Craig Wright te zijn geweest. Nou ja, dat is dus het niveau van deze rechtszaak.
QED, zeggen we dan.
Ja, precies. Dat moet dus als bewijs worden aangevoerd waarom Craig Wright dus inderdaad de bedenker van Satoshi Nakamoto zou kunnen zijn.
Is dat jij weet er iets te merken aan de reactie van de rechter of aan vragen die hij stelt? Soms krijg je een sfeer in de rechtszaal dat je denkt van nou, ik snap wel welke kant het op gaat.
Er is niet een soort van livestream. Ik lees lange tweetstorms achter elkaar van mensen die daar voor hun plezier of in ieder geval voor de goede zaak dat volgen. Daar komt niet echt naar voren dat de rechter dat ook niet serieus neemt. Maar de vragen die uit die verhoren komen van die getuigen, die zijn wel pittig. En zoals bij die zus van Craig Wright, ja, dat is natuurlijk gewoon een heel gek verhaal. Daar merk je wel dat er enig sarcasme, enig cynisme in die vraagstelling al zit. Dus ik hoop toch wel dat de rechter dit ook constateert.
Nou kan de rechter moeilijk op een gegeven moment vaststellen, bewezen is dat Craig Wright het niet is. Want dat kun je heel moeilijk bewijzen, zoals we net al bespraken. Dus wat kan de rechter wel?
Nou, de inzet van deze zaak is inderdaad gaat natuurlijk indirect over de identiteit van Satoshi Nakamoto. Ja. Dat is interessant. Maar het is vooral ook om te voorkomen dat hij allerlei rechtszaken gaat voeren omdat hij het copyright op het whitepaper heeft. En daarvan kan de rechter natuurlijk wel zeggen, joh, luister eens, vent. We kunnen in ieder geval niet bewijzen dat jij het wel bent. Dus jij kan ook niet namens...
Ja, jij hebt dat niet kunnen aantonen.
Precies, dat is de grote inzet van deze zaak. En als hij dat niet meer kan, dan is dat voor Bitcoin-ontwikkelaars natuurlijk ook fijn. Want
Maar wat nou als de rechter zegt, beste Copa, jullie hebben niet kunnen aantonen dat hij het niet is. Daar laten we het bij.
Ja, nou ja, dan is dit allemaal voor niets geweest. En dan gaan er dus bijvoorbeeld ook zaken die aanstaande zijn tegen Bitcoin-ontwikkelaars uit naam van Craig Wright, die overigens een ongelimiteerde portemonnee heeft. Die gaan dan gewoon door en dan Bitcoin-ontwikkeling staat vanuit die hoek best wel onder druk. En dat gaat nog steeds door. Ja, als Bitcoin-ontwikkelaar ga je geen grote veranderingen voorstellen als je een rechtszaak aan je broek dreigt te krijgen. Ja, dat is best een spannende scenario.
Ja, en de ontknoper hebben we ergens half maart, geloof ik. Hè?
Ja, in maart weten we echt meer.
We kunnen het nog wel een paar keer over hebben tot die tijd. We gaan ook nog een podcast opnemen. Wie hebben wij te gast?
Ja, Ben van Hol. Dat is een Vlaming. En die is betrokken bij Jan 3. Jan 3, moet ik zeggen.
Is dat 3 januari soms?
Zeker, ja. En dat is de datum waarop Bitcoin het eerste blok werd gemined. Is allemaal symbolisch. Maar zij zijn bezig, Amerikaanse partij van oorsprong, zij zijn bezig met regeringen eigenlijk warm maken voor Bitcoin-adoptie op allerlei verschillende manieren.
Ambitieus.
En zij hebben al zeker ambitieus. En zij zitten natuurlijk met El Salvador veel aan tafel. Zij hebben al met de president van Suriname gesproken. Bij Colombia zijn ze langs geweest, Costa Rica. Nou, een hele rij landen. Madeira is ook een soort half Bitcoin-eiland een beetje aan het worden. En zij zitten er allemaal in. En ik ben eigenlijk heel benieuwd, hoe ga je nou een gesprek aan met de regering en hoe ga je ze overtuigen voor Bitcoin? Ja,
hoe kom je aan tafel en wat zeg je tegen ze?
Precies, ja. Dus dat is, ik ben vreselijk nieuwsgierig wat Ben te zeggen heeft. Ik ben er zelf ook een beetje kritisch op, want Ik denk, ja, wat moet in godsnaam Suriname met Bitcoin? Maar ja,
bijvoorbeeld.
Aan de andere kant, misschien hebben ze wel een heel goed idee. Dus we gaan het horen.
Oké, okay, dat is mooi. Ik vraag me er ook op. Tot zover de CryptoCast op BNR. Dankjewel Daniel Mol als co-host. Wie meegaat naar die podcast, hartstikke graag. Zo niet, dan is het ook prima. En dan graag tot de volgende week bij de CryptoCast op BNR. Dag.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.